Weg.
Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Tom Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar aflevering 6 van onze serie Inspiratie, van zicht tot handelen. Daarin komen 10 mensen aan het woord voor wie het boeddhistisch gedachtegoed een bron van inspiratie is. In deze aflevering praat Ronald Hermsen met de 88-jarige Tao Zen-leraar Maarten Houtman. Hij noemt zichzelf een autonoom boeddhistisch leraar, omdat hij niet in één bepaalde traditie staat. Een gesprek over de werking van de stille geest.
Over de stille geest is het moeilijk spreken, want het is een spreken over iets wat zich in woorden niet laat vatten. De stille geest leeft in ons, maar wij kennen hem niet, terwijl hij ons hele leven aanwezig is. Zelfs de oorzaak is van onze geboorte en ook na onze dood blijft voortbestaan. Maarten Houtman, u bent boeddhistisch leraar. Waarover valt nog wel te praten?
Ja, in hoofdzaak over waar ik eigenlijk als van klein kind mee geconfronteerd ben geweest. Dat alle dingen die je kunt zien met je zintuigen en waardoor ook vragen ontstaan, dat die nauwelijks beantwoord worden in je leven. Totdat je merkt dat het eraan ligt dat je niet goed luistert. Ik ben daarin geholpen door een oude vertelster toen ik nog heel klein was, die elke avond bij mijn bedje kwam en binnen haar mogelijkheden antwoord gaf op de vragen die ik stelde. Ik stelde ze natuurlijk heel kinderlijk. Onder andere waarom een boom, waar mijn lievelingsboom die gekapt moest worden, waarom die plotseling dan er niet meer mocht zijn. En toen gaf ze als vrouw van een schimmenspeler, van een dalang, gaf ze als antwoord dat het kwam omdat ik te veel onder de indruk was van het omgehakt zijn van de boom en nog niet begrepen had dat als ik heel erg één was met de boom, ook als die gekapt was, in mijn hart bleef leven. En dat betekende dat die boom eigenlijk altijd bleef leven. Dat bracht me al direct eigenlijk in contact met datgene wat ik in die stille geest zeg. Namelijk dat er iets is in je leven wat je nauwelijks opmerkt en wat toch de oorzaak is van het feit dat je er bent en dat alles wat er is er inderdaad is. En dat is een groot raadsel. En daar blijf je mee geconfronteerd eigenlijk je hele leven. En dan ga je dus op den duur merken dat je zonder het te willen, dat je eigenlijk een beetje slapend door het leven gaat. Dat je je niet bewust bent van dat onzichtbare wat je draagt, wat je laat geboren worden en ook weer sterven. En dat in alle dingen is.
Dat bed waar die verhalen vertelster aan ja. zat, dat was op midden Java, want daar bent u geboren ja. in 1918. En u kwam eind 50e jaren, kwam u in contact in Nederland, was dat, met professor van Durkheim.
Ja.
Dat is toch een van de westerse pioniers op het gebied van boeddhisme. En hij heeft ervoor gezorgd dat het boeddhisme een wijdere bekendheid kreeg in Europa. Ja. U bent wel altijd, wat u zelf noemt, een autonoom boeddhistisch leraar geweest.
Ja.
En beoefende vorm van Tao Zen, zoals ja. u dat zegt, wat een uitgeklede vorm is van Zen-boeddhisme. Wat verstaat u daaronder?
Dat is eigenlijk gekomen doordat ik merkte, en niet alleen eigenlijk in het boeddhisme, maar ook in allerlei andere spirituele richtingen. Vipassana, theosofie, antroposofie, rozenkruiserij. Dat ik merkte dat als je daar je lang in verdiept, dan merk je dat het een bouwwerk is, maar het is een aanname. En het is niet een ervaring. Een ervaring is totaal anders dan een aanname. En vaak gebeurt het, ik heb er zelf dus ook een beetje last van gehad, dat je in die aanname eigenlijk blijft steken. En dat je daardoor het vermogen verliest om je eigen stem te horen, om je eigen inspanning ook op te merken. En dat je gaat merken dat je je altijd weer opnieuw los moet maken van de overlevering. Want het zijn eigenlijk allemaal overleveringen. En dat je je moet houden aan je eigen ervaring.
Maar hoe heeft u last gekregen van het feit dat u dingen aannam?
Omdat ik merkte dat het saai voor me werd. Het leven ontbrak er eigenlijk aan. Je kon er dus in verwijlen, als het ware. Maar je merkte gewoon dat je op een bepaalde manier, en dat was niet, vast en zeker niet de bedoeling van al die richtingen die ik beschrijf, maar dat je zonder het te willen je eigenlijk overgaf aan iets wat van buiten kwam, wat niet van binnen kwam. Een ander iets wat steeds duidelijker voor me wordt, dat alleen het moment werkelijk is. En alles wat daarvoor gebeurde en daarna misschien gebeuren zal, dat er niet toe doet.
Spreken we nu over de werking van de stille geest?
Ja. Ja.
Die kent u dus?
Ja. Ik ken hem wel, maar toch met grote tussenpozen. Want het gewone is dat ik me er niet van bewust ben. Maar soms, en die aanleiding die kan heel triviaal zijn, het kan ook wel duidelijk zijn waarom. Maar dan even voel ik, oh ja, ik word dus eigenlijk gedragen door iets waar ik me nauwelijks bewust van ben.
En dat is niet te omschrijven, volgens u?
Nee. Nee. Je kunt er alleen van zeggen dat je plotseling alles wat er gebeurt, waar je anders tegen verzet, en er gebeurt natuurlijk heel veel in de maatschappij op het ogenblik, waar je eigenlijk innerlijk tegen verzet, terwijl je tegelijkertijd heel goed weet dat je er niks aan veranderen kan. Dat wil zeggen, je kunt aan de gang van zaken niks veranderen. Je kunt alleen je houding ten opzichte daarvan veranderen. Maar dat op zo'n moment, dat dan even alles wat gebeurt, hoe afschuwelijk het ook is, toch goed lijkt te zijn. In orde. Kan niet anders.
Kun je dan zeggen dat zeg maar de ingesleten gewoontepatronen,
ja,
en je gedachtes en de manier waarop je gewend bent, ja, te reageren,
ja,
dat die afwezig is?
Ja.
Dus dat maakt het verschil met zeg maar de gewone staat van,
ja,
zijn?
Ja.
En er is geen manier om van de een naar de ander te switchen?
Nee. Daar ben je echt afhankelijk van, ja, van die stille geest zelf.
Dus wat u zegt is eigenlijk dat het inherent is aan het mens zijn.
Ja.
Dat je hem ervaart en dat, ja, je hem niet ervaart.
Ja. Ja.
Waarom zitten we dan te mediteren?
Omdat we het gevoel hebben dat het er is. En dat je toch iets doen wil waardoor je de kans dat het zich manifesteert vergroot.
Maar ik heb ook van u gelezen dat het doen, het ervaren van de stille geest, in de weg kan zitten.
Ja. Zodra je er een gedachte over hebt van, oh ja, dat was zo, dan is het is de slagboom gevallen.
Dus eigenlijk moet je mediteren zoals je bijvoorbeeld op een terrasje een kop koffie drinkt.
Ja, precies.
Zo geen
het is iets heel gewoons en toch is het heel ongewoon.
Wat is het ongewone er dan aan? Want dat is iets wat nu blijft houden.
Dat het ongrijpbaar is. Het is ongrijpbaar. Het is zichzelf, het openbaart zich eigenlijk voortdurend. Dat gevoel heb ik, dat het zich voortdurend openbaart. Maar dat jij daar normaal gewoon buiten staat, omdat je niet aandachtig bent. Dat is eigenlijk de slotsom van mijn leven. Dat het draait om een soort van aandacht die niet opzettelijk is. Die er is omdat het op dat moment nodig is.
Maar kan het ook niet zijn omdat het op een bepaalde manier ook beangstigend is om je in de stilte te begeven?
Dat is het zeker. Maar hoe meer het zich openbaart, heb ik gemerkt, hoe meer die angst wegvalt. Ik bedoel, waar we normaal op leven is op een schijnzekerheid, waarvan we denken dat we dat in de klauw hebben. Maar dat weet je dan heel goed. Dat is een schijnzekerheid. En die angst voor de dood, die ieder mens heeft, die hoort daar ook toe.
Tot de schijnzekerheden?
Ja.
Maar ik kan heel reëel aanvoelen.
Jazeker. Jazeker. En dat is, zolang je er buiten staat, zolang je dus buiten die stille geest staat, is die echt aanwezig. Net zo goed als je ego altijd aanwezig blijft. En daarom is die slogan die in het oosten toch heel lang bestaan heeft, van dat de ego gedood moest worden, dat is echt een onzin. Je hebt het nodig, maar het punt is dat dat ego van zich uit denkt dat het het enige is. En dat is niet waar. Ook dat ego is er dankzij die stille geest. En dat is een wiebelpunt gewoon.
Ja, en hoe wordt het ego dan dienstbaar aan dit?
Doordat het op een bepaald moment, door een gebeurtenis meestal, even op de achtergrond komt.
Daarmee zegt u dus dat het ook inherent is aan het leven,
ja,
dat het gebeurt.
Ja, en dat je het niet in de hand hebt.
Is het vanuit dit kennen, ja, van de stille geest, ja, dat mensen op zoek gaan,
ja,
naar het grijpen ervan?
Ja, dat klopt.
Dus dat is vaak de drijfveer van mensen om te gaan mediteren?
Ja.
Religieuze pad op, ja, te gaan?
En dat gaan mediteren is uitstekend en dat kan op allerlei manieren. Want het betekent toch dat je gemerkt hebt dat je maar half bent. Als je niet in die toestand bent, dat alles wat is, goed is.
Goed klinkt in mijn oren, zeg maar, nog niet neutraal genoeg.
Ja.
Alsof alles dan ook echt goed zou zijn, terwijl er een hoop ellende,
ja,
is.
Ja, ja. Maar ja, je kunt zeggen dat je op zo'n moment ervaart dat het leed, want daar draait het toch om, dat niet afwezig kan zijn. Dat het er altijd is, maar dat het leed alleen maar ervaren wordt in zijn naakte toestand als die stille geest zich aan je openbaart.
En wat is dan de naakte toestand van het leed?
Dat het onvermijdelijk is en dat het uiteindelijk jou in staat stelt om de stille geest te ervaren.
Het lijden?
Ja.
Het kan niet als je hele leven niet aan lijden wordt blootgesteld?
Ja. Dan gaat het niet, dan blijft het.
En hoe heeft uw verhouding zich door de jaren heen, u bent nu 88...
Ja.
Ten opzichte van dit lijden dan veranderd?
Dat ik merk dat ik nog steeds, en nou spreek ik dus uitsluitend voor mezelf, niet voor een ander, dat ik nog steeds het grove, overgrote deel van mijn leven dus in die greep ben van het verzet tegen het leed.
En hoe,
in allerlei vormen. En dat ik steeds weer merken moet dat het er is omdat ik me verzet. En niet omdat ik dus helemaal tot het leed doordring en zie dat het juist datgene is wat maakt dat ik op weg ben gegaan eigenlijk.
En hoe uit zich dit verzet dan heel concreet?
Nou, dat je dus, ook al spreek je het niet uit, dat je in gedachten de mensen die het overkomt, die het leed overkomt, en degene die het leed veroorzaken, want zo ligt het dan, dat je diegene die het leed veroorzaken, dat je die veroordeelt.
En heeft u uw eigen verzet tegen het lijden opgegeven?
Nee. Nee, dat keert nog dagelijks terug. Als ik ook al eens via de televisie of via de krant merk dat er mensen nodeloos sterven, dat de industrieën hun middelen om dat leed te verzachten, dat ze dat niet doen, omdat het ze schade berokkent, dat wil zeggen commerciële schade. En zo zijn er 101 dingen waar je aan kunt zien dat niet alleen de mensen, maar ook de instanties, die denken alleen maar aan hun eigen belang. En dat belang is hun territorium te vergroten, hun macht te vergroten.
Rode draad door deze serie interviews, zeg maar inspiratie, van zicht tot handelen.
Ja, door dit leven van mij heen is heel duidelijk geworden dat Tao eigenlijk het onzichtbare, dat maar enkele momenten in je leven oplicht, alles duidelijk doet zijn, en dat je zonder het te willen het weer vergeet. En dan terug bent in de heksenketel waarin we met z'n allen zijn gewoon.
Is het leven dan een tranendal?
Jouw instelling maakt dat het een tranendal lijkt.
Mijn vraag is eigenlijk, is het dan niet mogelijk om de stille geest een voortdurende aanwezigheid te laten zijn?
Dat weet ik niet. Bij mij is dat in ieder geval niet zo.
En nu, als het gaat om van zicht tot handelen, is u duidelijk dat het lijden onvermijdelijk is?
Ja.
Dat het zijn plek heeft,
ja,
in dit bestaan? U bent nu zelf op een gevorderde leeftijd, u bent,
ja,
88. De,
ja.
Met de leeftijd neemt het lijden ook meer toe, vaak het fysieke lijden.
Ja.
En de dood komt steeds naderbij.
Ja.
Heeft boeddhisme uw handvaten gegeven om daarmee om te gaan?
Ja, dat is waar. Maar ik vind de moeilijkheid met handvaten altijd dat ze gegeven worden voordat het zich voltrekt. En ik ben in mijn leven steeds teruggekeerd tot de onzekerheid van die momenten van los te staan van alles wat ooit gebeurd is en alleen in het heden te zijn.
Dus u bedoelt te zeggen, je kan op je 30ste wel van alles leren over hoe je, ja, om moet gaan met de dood.
Ja.
Maar als je 88 bent, dan is je blik heel anders.
Ja. Ja, want dan heb je dus een aantal ervaringen opgedaan die je op je 30ste nog niet kon kennen. En dat vergroot ook je geduld. Dat heb ik wel gemerkt. Vergroot je geduld met je leerlingen. Dat je heel voorzichtig bent. Dat je de manier waarop ze leven en de manier waarop zij proberen die stille geest te leren kennen, dat je die niet verstoort door te zeggen, nou kijk eens, doe nog maar dat. Maar dat je ze hun weg laat gaan en alleen soms eventjes een raad geeft om ook eens hier of daar op te letten. Dat is alles. Want als je de weg die ze gaan verstoort, Dan ben je oorzaak van extra moeilijkheid.
Dat is vrij marginaal allemaal.
Ja, dat klopt. Maar dat is niet erg. Het is voor mij het enige werkelijke.
Maar u schrijft bijvoorbeeld over de dood. Ik zal een stukje voorlezen. Zitten is heel dicht bij de dood zijn. Zodra je zijn liefelijkheid kunt voelen, uit zijn glimlach komt de geboorte voort van een mens die nog sluimert in het ongewetene. Die nog door de vernauwing van de geboorte heen moet voor hij op aarde kan zijn.
Ja.
Uit dit citaat lijkt bijna dat de dood als een geboorte is.
Ja. Ja. Het is de geboorte van een nieuwe mogelijkheid.
Maar is dit een aanname? Of een ervaring?
Heel enkele momenten is het een ervaring.
En is het dan een ervaring omdat er op die momenten geen vereenzelviging is met het fysieke lichaam?
Ja, klopt. Ja.
Dus dat zijn de momenten waarop de stille geest zich aandient?
Ja, zich openbaart.
Zich openbaart.
Ja.
Dat is een christelijk woord, openbaart.
Ja, ja, ja. Maar dat klopt. Ik merk ook zelf dat het heel vaak iets uit het christendom of iets uit het hindoeïsme binnenvalt, omdat het erbij past.
Dat woord openbaren, dat komt nu al een paar keer terug.
Ja.
En dat geeft aan dat je als persoon weinig in de melk te brokkelen hebt.
Ja.
Dat staat in mijn ogen haaks op hoe wij moderne mensen nu in het leven staan. Want in mijn ogen hebben we het idee dat het leven maakbaar is. En dat we alles kunnen bereiken.
Ja.
Dus hoe bereikt u daar de mensen mee?
Omdat ik merk dat als je lijfelijk aanwezig bent in een gesprek, dan gebeurt er iets dat buiten de woorden omgaat.
Geeft u nu al onderricht?
53 jaar.
U bent nu 88 en u geeft nog steeds les?
Ja. Ja.
En is er in de praktijk van het lesgeven in al die jaren veel veranderd?
Ja, er is inderdaad in veranderd dat ik veel voorzichtiger ben geworden. Ik heb vaak uitspraken gedaan waarvan ik op het moment dat ik ze uitsprak dacht, ja, vadertje, maar daar klopt toch heel weinig van in jouw leven. En dat maakt dat je op den duur voorzichtiger wordt, dat je beter naar jezelf luistert. Want je kunt pas naar een ander luisteren als je echt naar jezelf luistert.
Dus u bedoelt dat u merkte dat er een verschil was tussen dat wat u leerde en wat u leefde?
Ja, precies.
En op het moment dat u zich dat realiseerde, trok u die woorden terug?
Nee, dat kan niet.
Sprak u ze later niet meer uit?
Ik probeerde later beter te luisteren naar mezelf, waardoor ik dus merkte dat ik weer bezig was om iets te zeggen wat ik niet was.
Dus op die manier bent u zelf ook altijd leerling gebleven?
Ja, ja.
Maar u staat niet, u noemt zichzelf autonoom boeddhistisch leraar, dus u staat niet in een lijn van leraren?
Nee.
Dus wie was wel uw leraar dan?
Ja.
Of wie is uw leraar?
Het leven zelf.
Maar dat vraagt dus een enorme alertheid, voortdurend.
Ja, ja. En die breng ik dus nauwelijks op, die voortdurende alertheid. Dat woord voortdurend is heel streng.
En laat uw leerlingen dit me niet horen.
Ja, oh jawel, dat weten ze. Ik zeg heel vaak, maar dat gebeurt toch. Ik zeg heel vaak, je hoeft me niet te geloven. Ontdek het maar. Eigenlijk is het hele leven een mogelijkheid tot bewustwording.
En daarbij kan meditatie misschien helpen.
Ja, meditatie kan je aandacht scherpen.
Voor wat er zich in je geest afspeelt.
Ja.
En kan je dan in de meditatie ook ontdekken dat onder dat tumult in de geest, dat zich daar een stilte bevindt?
Als je niet van een vooroordeel uitgaat, dan is er kans dat het eventjes oplicht. Maar zo, wat ik bij mijn leerlingen dus heel vaak merk, is dat ze denken dat verkeren in het onzichtbare, dat dat een blijvende toestand is. Dat is niet waar. Het is geen blijvende toestand. Buiten je macht om openbaart het zich, of is het versluierd.
En is dat ook een grote valkuil om daarin te willen blijven?
Ja, natuurlijk.
Omdat het eenvoudigweg onmogelijk is?
Omdat het onmogelijk is. Je hebt het niet in de hand.
Dus dan zet je jezelf mee klem?
Ja, ja, zeker. Maar aan de andere kant heb ik dus ook gemerkt, dat ik zeg dat natuurlijk wel tegen mijn leerlingen, ik vertel daarvan. Maar aan de andere kant, als ze hardnekkig daarin blijven doorgaan, dan moet je ze ook laten. Dan moeten ze blijkbaar keihard tegen de muur lopen. Dat kun je niet voorkomen.
Zoals gezegd, bent u nu 88 en geeft u al meer dan 50 jaar les.
Ja.
Hoe lang gaat u er nog mee door?
Zolang als ik in dit lichaam mag zijn.
Is het een roeping?
Nou, dat is een groot woord. Ja, want dat onderscheidt je weer, weet je, van anderen die dan niet geroepen zijn. Daar geloof ik niet in.
Maar bent u ook niet te bescheiden?
Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet.
Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Ronald Hermsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook weer telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande woensdagavond in Reflecties een interview met celliste Frances Mary Wheatey over de invloed van het boeddhisme op het werk van componist Chelsea. En een gesprek met regisseur Mark Verkerk over zijn nieuwe film Buddha's Lost Children, die deze week in première gaat. Graag tot dan.